Echt, alles was helemaal aan het diggelen. De voordeur lag eruit. En dan zit je dus met een kind van anderhalf in een huis. Je kunt er niet uit. Overal liggen scherven.
Die zei, ja, er werd de hele tijd gezegd dat ik een schuld heb. Volgens mij heb ik geen schuld. Maar als ik dit zou doen, dan zou de schuld er niet meer zijn. Die zou worden kwijtgescholden. Het risico dat er doden vallen is enorm.
Een enorme knal. Je ruit aan het diggelen, een groot gat in de voorgevel. En vanaf dat moment de angst dat het nog een keer gebeurt. Het is de realiteit van Amsterdammers die te maken krijgen met een explosie voor de deur. Waarom wordt de stad steeds vaker getroffen door zulke ontploffingen? Wie zit erachter? En wat doe je als je buren doelwit zijn? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Vorig jaar werden Amsterdamse woonwijken 209 keer opgeschrikt door explosies. Soms was het zelfs meerdere keren raak in één straat. Paroolverslaggevers Madeline van Dongen en Paul Vugts gingen langs bij deze straten en spraken daar met buurtbewoners en doelwitten van meerdere explosies. Fijn dat jullie er allebei zijn, Paul en Madeline.
Yes.
Paul, jij bent een van onze twee misdaadverslaggevers en vertelt ons zo meer over de mensen achter deze explosies. Maar eerst even naar Madeline, want jij doet voor het Parool vaak live verslag van gebeurtenissen in de stad. Jij bent onze razende reporter, vliegende kiep. Dus wanneer ergens in de stad een explosie plaatsvindt, ben jij meestal een van de eerste die daarbij is.
Klopt.
En wat tref je dan aan?
Nou, het begint meestal met het geluid van rinkelend glas. Als ik aankom fietsen, er zijn bijvoorbeeld ramen gesprongen, dan hoor ik dat al vanuit de verte. Want dan zie je eigenlijk bewoners en ondernemers, soms glaszetters die daar een beetje de zooi aan het opruimen zijn. En houten platen voor ramen aan het timmeren zijn en zo. En als je dan dichterbij komt, dan wordt de schade zichtbaar. En dat kan echt best wel heftig zijn. Dus dan zie je soms kapotte ramen, ontzette deuren, hele brievenbussen die er soms uit zijn gevlogen, auto's die voor die panden staan, die schade hebben opgelopen.
Indrukwekkend dus.
Ja,
meteen.
Behoorlijk. Ja, soms is er nog politie, de EOD, de explosieve opruimingsdienst van Defensie. Meestal is hij er 's nachts al, maar heel soms in de ochtend ook nog aanwezig. Het is een hele onderneming, een heel drukke bedoeling.
Ja, en vaak in gewoon rustige straatjes. En hoe is er ineens zo'n, een naar beeld, kan me voorstellen. En maar Paul, ik werk er zelf al 13 jaar bij het Parool. En ik heb het idee dat we nog nooit zoveel over explosies hebben geschreven als het afgelopen jaar. Klopt dat?
Ja, dat klopt. En dat is voornamelijk omdat er nooit zoveel explosies waren ook. En we hebben aan de andere kant minder crimineel grof geweld zoals liquidaties de laatste jaren. Maar dit is wel echt gestegen.
209 keer afgelopen jaar.
Dat is afschuwelijk.
2020,
ja.
Een nieuwe morgen is vaak ergens in de stad weer de schade opnemen van een nieuwe nachtelijke explosie.
Om 7 uur vanochtend werden bewoners van het Steigereiland op Eiburg opgeschrikt door een explosie.
Ook andere bewoners van het Aragelhof in de Watergraafsmeer werden wakker van de harde knal.
Keek ik buiten, één grote rookwolk me.
Keihard, echt keihard. Dat is echt niet voorstelbaar.
En toen werd ik gewoon geschrokken wakker door die gekke bom.
Ik moest mijn kinderen redden onder de vuur, naar het balkon te brengen.
En op een gegeven moment stond ik dus echt, ik stond door het raam te kijken, ik stond te trillen op mijn benen. Ik vond het zo eng. Het emotioneert me heel erg.
Ik denk zo vanaf 2015, 16 zo begon het met. In het begin was het vaak dat er explosies waren of granaten werden achtergelaten bij coffeeshops.
Okay. En
Eberhard van der Laan was toen nog burgemeester en die liet alle coffeeshops die doelwit waren standaard sluiten. En daardoor leek het wel toe te nemen. Want dan wordt het uiteraard als jij je concurrent weg wil pesten.
Beetje een drukmiddel.
Dan hoef je alleen maar een of andere voor weinig geld een kwetsbare jongen te fixen. Het zijn meestal dat soort jongens. Die dat even gaat regelen voor je door gewoon daar een explosief te leggen en dan ging het dicht. Er is lang discussie over geweest of de toename ook kwam doordat de burgemeester zo optrad. Toen Femke Halsema veel later kwam, heeft zij gedacht, ik ga het elk van differentiëren. Niet standaard laten dichttimmeren. Maar sindsdien is het eigenlijk niet meer opgehouden.
En
Waar komt het
in de stad meest voor?
Nu was het was veel in het westelijk deel van de stad, Zuidoost en Centrum-Noord. Dat is één politieregio, maar daar is dan meer. Het is ook wel veel doord geweest. Het is veel in woonwijken, maar het is een mix. Het komt bij bedrijven, cafés, woningen, van alles door elkaar.
Ja, dus eigenlijk een helemaal nieuwe modus operandi van
mensen die iets teweeg willen brengen. Maar ja, daar komen we zo wel
het lijkt
terug.
Erop dat het copycat gedrag ook wel meespeelt. Ja. Maar daar komen we inderdaad
vanzelf. Ja, daar komen we zo op terug. Want Madelief, we hebben het nu telkens over explosies. Maar wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Wat is die explosie dan?
Nou, die explosies zijn vaak gemaakt van bijvoorbeeld handgranaten of zwaar vuurwerk. Je horen waarschijnlijk vaak ook over cobra's.
Illegaal vuurwerk.
Ja, illegaal zwaar knalvuurwerk eigenlijk.
En het flitspoeder eruit. Precies. Als je een cobra leeggooit, moet je niet doen. Zou het vooral afraden met die dingen te gaan klooien. Dan kun je hele zware bom maken met dat
poeder. Ja, heel explosief. Dus een klein vonkje en dan is het al raak. En soms worden die ook samen geplakt. Dus dan wordt het een groter pakket. En die worden dan bijvoorbeeld aan een raam geplakt of in een brievenbus gelegd. Ja, en dan aangestoken.
En dan is het eigenlijk bijna een soort bom.
Ja. Ja.
Zeker als je dan een jerrycan met brandstof of een fles met brandstof ook nog plakt.
Mm-hmm. Het is gewoon een enorm do-it-yourself bom die echt heel makkelijk in elkaar te flansen is.
Een improvised device.
Oh ja, precies. Je beschreef net al wat je vaak aantreft bij zo'n huis waar je dan snel naartoe gaat. Hoe groot is de materiële schade na zo'n knal?
Ik durf niet echt over bedragen te spreken, want het verschilt natuurlijk ook elke keer. Maar inderdaad, heel vaak zie je dus dat alle ramen zijn gesprongen, deuren zijn ontzet. Secundaire schade, hè? Dus dat ook allemaal scherven door de hele straat liggen. Maar bijvoorbeeld ook heel vaak is liander aanwezig, energiebeheer, omdat de stromen is uitgevallen bijvoorbeeld. Zo. Als er een plofbraak is, dan heb je natuurlijk die hele pinautomaat die eruit is ontploft. Ja, ja, dus dit kan echt wel heel behoorlijk zijn.
Het zijn echt heftige ontploffingen. Zijn er ook wel eens mensen gewond geraakt?
Onlangs hebben we gezien dat een 23-jarige Amsterdammer in Den Haag om het leven is gekomen, omdat hij een bom neerlegde die te vroeg afging. En in het verhaal dat Paul en ik hebben gemaakt, hebben we veel geschreven over een klein katje dat is overleden. Een katje van de buren. Heel triest. Het kan Paul denk ik ook wel beamen. Wat we veel van horen is dat het echt wel ook veel op het nippertje kan zijn. Dus ik heb ook wel eens gehad dat ik ergens kwam en dat er een explosief door de brievenbus was gegooid. En nog geen halve meter achter de deur liep de gasleiding.
Wow.
Dus dat je echt, dat had heel anders kunnen aflopen. Of dat het OM zegt, als dat muurtje, als die deur er niet had gestaan, dan hadden we nu 3 levens te betreuren gehad.
Ja, dus, dat komt echt vaker voor. Het
is echt eigenlijk mazzel geweest dat er niet veel meer slachtoffers zijn gevallen.
Ja, er is ook nog een jongen, een Amsterdamse jongen, die in Utrecht een bom wilde neerleggen. Die bom ging ook te vroeg af. Die is anderhalve teen verloren. En daar heeft hij nog betrekkelijk goed van afgekomen. Ik heb foto's gezien van hem en van zijn voet. Kort na het gebeurde, dat was echt heel
Dat lijkt me heel onprettig.
Creepy. Ja. Ja, maar het risico dat er doden vallen is enorm.
Ja, dus dat is echt een kwestie van tijd, bij wijze van spreken. Helaas. Voordat het echt uit de hand loopt. Ja. En jullie gingen samen naar locaties waar meerdere explosies plaatsvonden. Dus dan was het niet eens één incident, maar dan kwam het vaker voor. Zoals in het Piet Zwarthof op Eiburg. Wat is daar precies gebeurd, Paul?
Daar is bij ene woning 2 keer iets ontploft. 1 keer is het door de brievenbus gegooid, januari vorig jaar. En een enorme knal. En die brievenbus die vloog aan de overkant van de straat op 1 hoog door een slaapkamerraam heen. En de vrouw ligt daar
Dus
daar
die brievenbus die knalde gewoon de straat over.
En die kwam dus bij dat huis door het raam naar binnen. Om je dood te schrikken natuurlijk. Ja. En in oktober is het nog een keer gebeurd. En toen is een soort bompakket daar door een jongen voor de deur gelegd. Maar die was iets meer van de gevel af en iets meer bij de buren ook. Een beetje in het midden. En die is ontploft. En toen hebben de buren daar ook vreselijke schade van ondervonden. Alles eruit eigenlijk. De gevel helemaal kapot. En ook muren ontzet. En omwonenden daar die zijn heel erg getroffen en geschokt. En wat Madelief al vertelt, dat katje dat daarbij gedood is. Dat heeft heel veel indruk op mensen gemaakt. Dat is ook heel smerig. Dus heel nabeeld.
Ja.
Het was van een jongetje. Dat zijn daar ook thuis geweest. En de moeder van het jongetje heeft een week niet kunnen spreken, zegt ze. Gewoon helemaal van slag.
En jullie zijn ook bij iemand anders binnen geweest. En hebben jullie gesproken? Hoe heeft hij die avond beleefd?
Nou ja, dat was een stel met een jong kind. Een kind van anderhalf dat boven lag te slapen. Aan de voorkant van het pand, dus waar de klap was. Gelukkig zijn de ruiten heel gebleven daar. Maar beneden is alles kapot.
Ja. En even voor mijn beeld, het is gewoon echt een heel normale woonwijk, toch?
Ja, dat is een keurig nieuwbouw.
Heel gemoedelijk, ja. Rijden geen auto's. Dus,
wonen gezinnen dus.
Kinderen voetbal op straat en veel buren kennen elkaar daar ook. En ik vond het ook wel heftig om te horen bij die bewoner. Die werd dus wakker 's nachts van een knal. Hij was alleen thuis. Zijn partner die was er niet. En ik keek uit het raam een hele straat vol met rook. En toen rende hij dus naar beneden. En echt alles was helemaal aan diggelen. De voordeur lag eruit. En dan zit je dus met een kind van anderhalf in een huis. Je kunt er niet uit. Overal liggen scherven.
Wat doe je dan? Wat heeft hij gedaan die avond?
Ja,
wachten tot de politie kwam en toen wachten tot de ochtend.
Ja, dus je kunt ook niet weggaan. Hè? Nee. Je kunt je huis niet afsluiten en er is politieonderzoek. En wat zij ook vertelde, zij waren echt ontdaan door het naar elkaar wijzen. Zoals we weten dat instanties vaak doen.
Dus oh ja?
Gemeente naar stadsdeel, stadsdeel naar de politie naar de woningbouw en weer terug. En als je daar, je kunt je echt heel erg verweest voelen als je slachtoffer bent al en dan eigenlijk voor de tweede keer slachtoffer wordt van langs elkaar heen werkende instanties. En
maar kregen zij wel iets van vervangende woonruimte of zo? Komen ze ergens terecht?
Nee.
Helemaal niks. Je moet alles gewoon zelf oplossen.
Ja, en dat duurt ook heel lang dus. Want het was in oktober gebeurd en wij waren daar maanden later. En er nog steeds was veel stuk. Ja. En je zit natuurlijk met het idee. De instanties hebben het heel erg over. We snappen dat het u zich niet veilig voelt. Maar deze bewoner zegt, het was niet veilig voelen. We zijn niet veilig. Jullie maken het voor ons niet veilig. En zolang de mensen die doelwit zijn hier blijven wonen, zal het niet veilig zijn. Het is niet zomaar een gevoel van ons. Het is ook iets waar echt iets aan gedaan zou moeten worden. En dat missen zij. En nou ja, toen we daar zaten, je voelde het echt wel. Maar liefde, ja. Hoe ze uiteindelijk verwees tegenover die instanties komen
te staan.
En dat
is ook nog eens twee keer gebeurd daar.
Ja, en ook met best wel wat maanden ertussen. Hè? Dus het is ook niet alsof het dan twee keer in een week is. En dat je dan denkt, oh, nu is het klaar.
Ja, en jij bent ook op andere plekken geweest waar dat is gebeurd. Heb je van buurtbewoners ook vergelijkbare verhalen gehoord over die impact?
Ja, zeker. Ik heb zoveel verschillende verhalen gehoord over mensen die hun kinderbedje van het raam bij de straatkant naar een andere kamer moesten verhuizen. Of mensen die echt ook overwegen om te verhuizen of dat al hebben gedaan. Ik heb als iemand gesproken die zei, ja, ik ben eigenlijk helemaal geen drinker, maar ik moet ineens elke avond een glas whisky hebben, want anders val ik niet in slaap, want ik ben gewoon zo bang dat er weer zoiets gebeurt. En dus ook inderdaad spanningen in de buurt. Want dat hebben wij daar ook gezien. Het is natuurlijk nogal wat als dit bij je buurman gebeurt, waar je misschien eerst ook goed contact mee had.
Ja, want er is meteen wel ook een soort wantrouwen. Daar kwam
bij die mensen bij Piet Zwarthof, waar de doelwit, dat we ook gesproken hebben.
Ja, want wie zijn er precies het doelwit?
De politie heeft niet achterhaald wat hierachter zit. En die meneer deed keurig open toen we aanbelden. En vertelde dat hij het aan de politie overlaat. Dat hij zegt niet te weten wat er aan de hand is. Ik weet één ding van die familie. En dat is dat een familielid van hem in 2012 is geliquideerd. Een Amsterdamse jongeman in Antwerpen. En dat er op straat het verhaal gaat dat hier iets mee te maken heeft. Nou ja.
Dat zou een link kunnen zijn.
Ja, en hij zegt, daar kan ik me niks van voorstellen. Goed, dat is eigenlijk bijna altijd zo dat de doelwitten zelf zeggen dat ze het niet weten.
Ja.
En soms heb je het idee, ze weten misschien wel wat meer dan ze vertellen. Het kan ook heel gevaarlijk zijn om dingen te vertellen natuurlijk. Maar deze man zei, ja, dat heeft er niks mee te maken. Kijk, als de politie dat niet kan achterhalen. En hoe moet je het ook achterhalen als het doelwit zelf al zegt, ja, ik weet het niet. Als ze al mensen pakken, dat gebeurt best wel. Maar dan zijn het de uitvoerders, die jongetjes. Maar die weten vaak helemaal niet voor wie ze het doen. Die weten niet wie die doelwitten zijn. Die weten niet wat het conflict is. Die krijgen die bommen in handen gedrukt. Die gaan dat ding daar leggen. En ze hopen dat ze daar goed geld voor krijgen. En
maar lief, hoe pakken jullie dat eigenlijk aan? Want dit doelwit hadden jullie dan toevallig gesproken. Bel je dan gewoon aan?
Ja, we bellen gewoon aan. En in dit geval was het iemand die ook graag wilde praten.
Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen op de pers zit te wachten.
Nee, we hebben dat ook gehad. Hè. In Noord wilde de doelwit eigenlijk niet echt met ons spreken.
Het deed ook eerst niet open. Maar je hoorde dat er mensen thuis waren. Dus we bleven volhoudend. Maar goed, die zei ook dat hij van niks wist.
Soms kan het ook zo zijn, bijvoorbeeld op de Piet Zwarthof in Eiburg. Pak het doelwit wel met ons. Maar die ervaarde zelf ook, zei hij tenminste, veel verdriet, omdat hij zich ook een beetje buitengesloten voelde. En eens had hij het gevoel alsof de hele buurt van hem af wilde. En er was een buurtbijeenkomst geweest. Hij zei dat hij daar niet voor uitgenodigd was.
Oh.
Dat is niet helemaal duidelijk, maar hij heeft natuurlijk zelf ook te maken met de impact van die explosie.
Je krijgt wel best wel wat scheve ogen. Ik ben zelf ook wel eens naar zo'n explosie of iemand daarna in de straat geweest. Toen zag ik ook een vrouw verweest, op de bank zitten, de deur eruit geknald, allemaal kinderschoentjes in de gang. En ja, die wilde ook niet praten, want iedereen om je heen denkt waarschijnlijk meteen van, oh, die zal er wel iets mee te maken hebben.
Je bent doelwit van crimineel geweld, dus dan wordt er vaak bij gedacht, daar zal er wel een reden voor zijn die in criminaliteit te zoeken is. Overigens valt het uit elkaar in criminele conflicten, relationele conflicten en zakelijke conflicten. Ik ken ook wel een jongeman erg goed. Bij zijn woning in Utrecht is twee keer een ontploffing geweest in korte tijd, 10 dagen. Een daarvan was die jongen die zijn tenen verloor. Hij had zaken hier in Amsterdam. En een zaak die hij wilde openen, daar was een granaat voor de deur gelegd. Dan wordt die zaak gesloten door Halsema voor een half jaar. En hij zegt de hele tijd, ja, die klap, die dreiging is natuurlijk super heftig. Maar ook dat uiteindelijk de overheid jouw slachtoffert door je zaken dicht te doen. En ja, dan vraagt hij weer aan de politie, nodig me nou uit voor een gesprek. Ik heb gedachten over wat hierachter kan zitten. En dat is een ander scenario dan het enige waar de politie naar kijkt. Hij heeft de criminele achtergrond. Zijn familie heeft de criminele achtergrond. En dat kleurt wel een beetje hoe de politie naar hem kijkt.
Ja.
Maar niettemin, ik ken hem in elk geval als iemand die ook slachtoffer is. En iemand die probeert redelijk contact te zoeken met die e-mails zijn keurig op zich. En daar heeft zijn advocaat bemoeid zich mee. Maar dan zie je, dan wordt het wel zuur. Want hij zegt, ik lees de hele tijd in de krant dat burgemeesters en zo zeggen dat ze willen proberen te zoeken wat hier nou achter zit. Ik wil graag mijn gedachten delen over wat hier achter zit, maar ze willen mij niet horen. Ja. Dat is
dus frustratie ook over de instanties. Maar nog heel eventjes, want in principe, wat jij ook beschrijft, dat is een man die echt slachtoffer is van zo'n explosie. Maar ik kan me voorstellen dat er ook om zo iemand heen wordt gedacht dat hij een dader is.
Ja, dat is het dubbele. Daar hebben we in het parool ook wel eerder aandacht aan besteed. In sommige zaken kun je tegelijk slachtoffer en dader of anders is crimineel betrokkenen zijn. Dat is ingewikkeld. Dat vindt de politie ook ingewikkeld. En dat begrijp ik ook wel. Want ja, met aan wie's kant sta je nou? De politie staat normaal tegenover criminelen, voor hun gevoel. Maar als nou een crimineel hier doelwit van wordt en misschien die crimineel al jaren geen misdrijven pleegt, ja, dan je ziet het dat de politie het moeilijk vindt om met zulke mensen om te gaan. En dat begrijp ik heel goed. Ja. Maar de rode lijn is dus dat je veel mensen voelen zich eerst slachtoffer van de explosie en dan slachtoffer van de nasleep, waarin ze zich eigenlijk niet goed gehoord voelen, zolang de politie
om zich loopt. Maar heel even naar die daders, hè? Want wie zitten er nou achter die explosie?
Het zijn vaak tieners, begin 20, jongens uit kwetsbare wijken, vaak ook niet heel slim. En ook hun opdrachtgevers zijn vaak ook nog redelijk jong. En je ziet dat ook zij zijn vaak zowel slachtoffer als dader. Dus ze zijn dader van het leggen van het explosief, maar ze zijn soms slachtoffer van enorme druk die op ze is uitgeoefend door de opdrachtgever. Bijvoorbeeld die jongen die anderhalve teen verloor, die zei, ja, er werd de hele tijd gezegd dat ik een schuld heb. Volgens mij heb ik geen schuld. Maar als ik dit zou doen, dan zou de schuld er niet meer zijn. Die zou worden kwijtgescholden. Ja, en toen ben ik dit gaan doen. Los van of het allemaal 100% waar is, wat alle verdachten altijd zeggen. Maar dat patroon zie je wel vaak. En natuurlijk is het nooit een oplossing om zoiets te doen. Want dan je raakt alleen maar dieper in de nesten. Dus ik zou het ook iedereen afraden.
Nee. Heb jij criminelen wel eens over gesproken? Van waarom zij het dan doen? En waarom er misschien ook minder liquidaties zijn dan?
Daar wordt wel ook over de liquidaties wordt in het criminele milieu ook wel over gespeculeerd. Zijn de explosieven nou in plaats gekomen van de liquidaties? Kijk, maar de criminelen die ik spreek, die zeggen zelf dat ze niemand liquideren. Of bommen laten leggen. Maar hebben wel een gedachte over wat anderen misschien doen. Het is niet zo één op één. Je zult daar geen bewijs voor krijgen. Maar het is wat we vaststellen is dat er heel weinig liquidaties zijn, gelukkig, de afgelopen jaren. En heel veel explosies.
Ja.
En dat tellen wij bij elkaar op. Maar er is natuurlijk niet makkelijk een causaal verband te bewijzen.
Ja, maar lief, want het gaat niet alleen maar over de relationele of de criminele sfeer. Want jij schreef zelfs dat slechte kapsels aanleiding kunnen zijn voor explosies.
Ja. Ja, vorig jaar heb ik een verhaal gemaakt over een kapsel op de Jan Evertsestraat in West. En dat daar is ook een explosie geweest. En in eerste instantie zei de eigenaresse daar ook dat ze van niks wist en echt niet kon bedenken waarom het, ze het op haar kapsalon hadden gemunt. En toen bleek dat een week ervoor er een grote exposure was geweest, als we dat dan zeggen, op social media.
Ja.
En dat er echt tientallen vrouwen waren die hele slechte ervaringen hadden bij deze kapsalon. Dus die ineens groen geverfd haar hadden of kale plekken. De jaren daarvoor eigenlijk hadden die mensen die slechte ervaringen opgedaan. En een week ervoor was dat dus eigenlijk breed uitgemeten in bepaalde groepen op social media, op Snapchat vooral. En toen ging er dus een bom af.
En toen heeft iemand gewoon bedacht, we gaan deze vrouw, deze kapster terugpakken.
Nou ja, goed, dat is de politie die onderzocht dat verband, maar hield er wel sterk rekening mee. Dus er zijn mensen die dat doen.
Ja, in plaats van even een goed stevig gesprek.
Precies. Nou, en dan kan dus weer meespelen dat het best vaak voorkomt dat een onderneming gesloten wordt na zo'n aanslag. Dus als je beoogt deze kapper als kapper uit te schakelen, dan ja.
Is er nou een manier om die nieuwe explosies te voorkomen?
Kijk, politie, gemeente zijn wel samen aan het denken hoe je preventieprojecten kunt opzetten om die jongens die dit doen daarvan te weerhouden. Het is natuurlijk wel moeilijk. Kijk, er zijn gewoon heel veel jongens die zich niet thuis voelen in de maatschappij. Die denken dat ze niet zoveel kansen hebben in de bovenwereld. En die het snelle geld dan wel roem op straat.
En dat gaat dan eigenlijk kiezen over preventie van criminaliteit in het algemeen, wat dat betreft.
Ja, en in de sociale structuren van de wijken zijn heel veel dingen wegbezuinigd natuurlijk door onze rechtse regeringen. Dus het is een groot probleem met een heel divers palet aan oorzaken.
Ja.
Maar wat
kunnen buurtbewoners doen na zo'n gebeurtenis?
Ja, er zijn wel heel veel instanties bij betrokken. Je ziet dus dat als er echt veel angst is bij die buurtbewoners, dat er dan een camera kan worden opgehangen.
Ja.
Ja, dus ze kunnen wel aankloppen. Maar goed, ja, voor heel veel bewoners is het echt niet genoeg. En willen ze er bijvoorbeeld dat doelwit verhuist? Wat ook gewoon niet zomaar gaat.
Nee, je kunt mensen niet dwingen om te verhuizen.
Nee.
Niet zomaar.
Dus bijvoorbeeld wat ook nog werd voorgesteld door een van die bewoners op de Piet Zwarthof is. Van, goh, kan er niet een maatschappelijk werker of zo worden ingeschakeld die mensen kan helpen om een nieuw huis te vinden? Er zijn wel echt allerlei instanties mee bezig, maar...
Ja, want we hebben daarnet geventileerd doorverteld wat die mensen aan ons vertellen, de buren. Aan de andere kant zien wij ook wel dat woningcorporaties soms echt wel klem zitten met dit probleem. Er heel veel mee geconfronteerd worden. Er zijn echt wel mensen die echt wel hun best willen doen en doen om hier iets te bereiken. Maar het is gewoon heel lastig. Dus ik wil eigenlijk die nuance er even inbrengen van, we zijn hier niet alleen maar instanties aan het afzeiken. Want dat eerlijk.
Ja, maar lieve, eind vorig jaar werd dit onderwerp in de gemeenteraad nog besproken. En toen vroeg VVD'er Claire Martens zich nog af waar de grote verontwaardiging blijft. Ja, ja, meer dan 200 explosies. Het is er nogal wat. Heb je ook het idee dat er misschien te voorzichtig of gelaten mee om wordt gegaan?
Nou, niet per se. Ik bedoel, wat we net allemaal hebben besproken, er wordt echt veel gedaan. Hè? En wat ik overigens wel merk, naast dat mensen dus echt wel bang zijn, is het ook wel steeds wat meer genormaliseerd. Dus ik was laatst in Oost en toen zei iemand van, ja, ik werd vannacht weer wakker van een harde knal. En ik dacht, het zal de pinautomaat wel zijn. En toen dacht ik, oh nee, die is al opgeblazen.
Oh, Jezus.
Dus ja, je denkt ook, goh, ja, het is nu ook al zo vaak gebeurd. En dat vind ik ook best wel gek om te merken.
Ja, ook cynisch, hè? Ja, mm-hmm.
Ja, er zijn ook, je kunt natuurlijk uittekenen dat de meer rechtse partijen hopen op verontwaardiging, want dat is hun brandstof. En de meer linkse partijen hopen dat ook de dadertjes, dat daar ook iets mee gebeurt. En ik denk dat, zoals altijd, de waarheid in het midden, het moet allebei. En dat is gewoon lastig. Dat is gewoon een heel complex probleem.
En denk je dat dit nou gaat overwaaien? Of dat er weer een nieuwe trend komt in
Ik ben buiten intelligent en ervaren, maar de toekomst voorspellen is me nog nooit gelukt.
Mag ik jullie hartelijk bedanken, Madelief van Dongen en Paul Vught. Als je meer wil lezen over de achtergronden van deze explosies, we hebben er veel over geschreven, ga dan naar parool.nl of download de Parool-app. En we zullen ook een aantal linkjes in de show notes zetten. Dit was weer Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. En de productiemontage werd gedaan door Verena Verhoeven en de eindredactie door Josien Wolthuizen. Reageren of vragen stellen kan via podcast@parool.nl. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!